Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 19 en daarvan het zesde vers. 19 vers 6, dus krijg ik voor mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon. Het zesde van Psalm 19. Het schriftgedeelte dat we samen lezen is genomen uit het evangelie naar Johannes. We lezen daaruit het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Johannes 8, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 25, vers 3. En vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met zijn vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus, zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in de behandeling van de catechismus van de Heilige Wet. En nadat wij de vorige keer een inleiding gemaakt hebben op het zevende gebod, gij zult niet echt breken, willen we nu de vragen 108 en 109 gaan behandelen. Dan lezen we in zondag 41, vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Willen we samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en Hem bidden om zijn zegen. Hoe groot is uw goedgunstigheid en hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Heren, die woorden konden van toepassing zijn op dat schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. Waarin gij betoont dat u een heilig God bent die met de zonde geen gemeenschap kunt hebben. Die de zonde ook veroordeelt. Maar die de zondaar in genade wil aannemen en die hem of haar vergeving van zonde wil schenken. Alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden, zo hebt u gezegd. En heren, nu wij gereed staan om dat zevende gebod te gaan behandelen, dan zijn we alle mensen die deze gevoelens waar het om gaat kennen. Waarvan het gebed des Heren zegt, de driften zijn veel en het hart is onrein. U Heere Jezus, u kent dat hart. Want u hebt gezegd, uit het hart des mensen komen voort. Kwade begeerlijkheden, boze bedenkingen, hoererijen. In dat opzicht kunnen wij u dus niet tegenvallen. Want u weet wat van dat maaksel is te wachten. Ook wat er na de zondeval van dat maaksel is geworden. Maar Heren, u zoekt naar die oprechte schuldbelijdenis. Naar die verbrokenheid van het hart en de verslagenheid van de geest. Opdat wij net als die zondige vrouw ingingen in het huis waar u zat. Uw voeten nat maakte met haar tranen. En zonder woorden belijdenis deed van al haar schuld. En Heren, dan is het waar wat we gezongen hebben. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heren, wilt u ons leiden in het woorden geven aan dit gebod, dat op zoveel manieren toch niet eenvoudig is om te behandelen. We hebben het over dingen, Heren, die we het liefst bedekt zouden houden. Die we het liefst verzwijgen zouden. Maar Heren, u bent zo eerlijk in uw woord. U laat ook deze dingen vrij en open benoemen. Ook als het gaat om, niet alleen als het gaat om de gaven die gij geeft op dit terrein. Om zo als mensen tot voortplanten te kunnen komen. Maar juist ook de zonden op dit terrein. Die zo'n kracht en zo'n invloed hebben. Dat in uw woord deze zonde vaak bovenaan genoemd staat als de apostelen gemeenten gaan vermanen. Heere, wilt u ons dan leiden? Ons woorden geven in het spreken, dat het niet alleen naar de zin en mening van uw geest zal mogen zijn, maar dat het ook toch in dat opzicht voorzichtig zou mogen zijn. Rekening houdend met alle hoorders, groot maar ook klein. Maar toch ook, Heere, dat het duidelijk wordt wat er op dit gebied allemaal aan zonden en aan schuld ligt. Dan ligt het voor de een misschien duidelijker als voor de ander. Maar Heere, laat ons dan toch door ook dit gebod en de ontdekking daaraan mogen komen bij de bron van alle zonden. Zoals David daarachter kwam toen hij gezondigd had tegen het 7e gebod en tegen het 6e gebod. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dat we zo de weg zullen vinden, Heere, naar uw genadetroon. Die troon waarvan u zegt dat daar barmhartigheid te verkrijgen is. En dat er genade gevonden kan worden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, laat ons zien op u, de Heer Jezus Christus. Naar wie de apostel verwijst als het gaat om het heilige huwelijk. De verborgenheid die zo groot is als twee mensen één worden. Die verborgenheid die zo geopenbaard wordt in dat heilig huwelijk tussen u, o grote bruidegom, en uw dierbare bruidskerk, die gij gekocht hebt met uw bloed, die gij bedekt hebt met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid, die gij uw liefste noemt, uw schone, en die gij zo wilt voorstellen aan uw vader. Maar Heere, die bruid zelf, die kan het zover niet laten komen. Die ziet zichzelf met hele andere ogen. En Heere, geef dan dat we zo al meer, zij die uw genade mogen kennen. En zij die naar die genade ook verlangen. En die beseffen die genade nodig te hebben. Laat het ons zo om die Christus te mogen doen zijn. En geven dat we niet alleen in hem een voorbeeld zien. Hoe gij wilt dat we leven zullen. Maar ook mogen zien wat hij voor ons gedaan heeft. Dat hij zijn bloed gegeven heeft. Dat hij zijn ziel heeft uitgegoten tot in de dood. Om deze en andere zonden, ja om ons hele schuldige bestaan te bedekken voor uw aangezicht. Heere, leid ons zo in spreken en in luisteren. Geef dat we geen last zullen hebben van de warmte. En geef bovenal dat uw geest ons mag verwarmen in ons binnenste. Dat we uw stem mogen horen, de prediking van wet en evangelie. Heere, wilt u overal zijn waar dat woord mag worden verkondigd. En geef, Heere, dat dat woord ook zijn loop mag hebben, dat het ook zijn invloed en zijn uitwerking mag hebben. U hebt toch gezegd dat dit woord een kracht van u tot zaligheid wil zijn. Heere, wilt u geven dat uw hand niet langer ingehouden wordt. Al hebt u 1000 redenen om ook de kandelaar uit onze gemeente, uit ons leven, uit ons land, ja, uit deze wereld weg te nemen. Maar Heere, u hebt toch een plicht ten opzichte van uzelf. Een plicht ten opzichte van uw Zoon. En Heere, dan is het toch iets waar wij u heel eerbiedig aan mogen herinneren. Gedenk aan dat verbond. Gedenk aan dat woord dat u gesproken hebt. Gedenk aan uw koninkrijk. Gedenk aan uw eer, aan uw trouw. Waarom zou u het niet doen, Heere? In de veelheid van uw onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. O, laten er dan nog velen getrokken mogen worden vandaag uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Laten er nog velen de ogen geopend mogen worden voor de vergankelijkheid van het leven en voor het voorbijgaande van deze wereld en al haar begeerlijkheid. Maar oog mogen krijgen voor uw wil en het blijven tot in eeuwigheid. Wilt u alle predikers zegenen, allen die op enige manier uw woord mogen bedienen, In de evangelisatie, in de zending, in de huisgemeenten, soms in de ondergrondse kerk. Heere, wilt u daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, in het midden zijn en uw zegen schenken. Opnieuw denken we aan het bondsvolk Israël, Heere. Vanochtend hebben we ervoor gebeden in verband met de vervolgingen en de oorlogen. Mogen we u nu heel bijzonder vragen of gij die oude belofte wilt vervullen. Dat het deksel van hun hart wordt weggenomen. En dat de Christus der schriften mag geopenbaard worden aan hun hart en verklaard mogen worden in de ziel. Opdat ze alzo zalig zullen mogen worden. Heren, wij bidden u voor alle landen en volken in deze wereld. De wereld die in het boze ligt. En die zo ogen overduidelijk buiten het paradijs zich begeven heeft. Wilt u daar zijn, Heren, waar er moeite en verdriet is. Waar er oorlog is. Waar mensen lijden. Waar mensen sterven. Het vele en het grote verdriet. De angst, ook met name bij de kleine kinderen. Getraumatiseerd voor het leven. Die gebrek hebben aan alles wat ze nodig hebben. Heren, ontfermt u zich. En laat toch medelijden in het hart ontstoken worden. Juist ook bij diegenen die verantwoordelijkheden dragen. In het regeren. In het besturen. Heren, wilt u toch geven dat oorlogen zullen ophouden. En we dragen nu alle overheden aan u op. In alle taken die ze te doen hebben. Ook in ons land. Plaatselijk. Regionaal en ook landelijk. Wilt u hen gedenken, Heren. Ook ons kabinet. Ons vorstenhuis, we dragen het alles aan u de Heere op. Zie op hen allen in gunst van boven, Heere. En geef dat wij een stille en gerust leven mogen leiden. Dat we onze kinderen mogen opvoeden en mogen onderwijzen bij uw heilig en onfeilbaar woord. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere? Ons dit uur bewaren voor de zonde en ook voor de boze. En ons horen uit genade alleen. En om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen. Uit de berijming van het gebed des Heren. De versen 6, 7 en 8. Het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heren. Het zevende, leid ons in geen verzoeking ooit. En het achtste, verlos ons uit des boze macht. 6, 7 en 8 van de berijming van het gebed des Heren, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. De Heren zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 65 het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Dat is het tweede vers van Psalm 65 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, opnieuw luisteren wij naar de verklaring van de Heidelbergse catechismus van het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Dat dus letterlijk zegt, gebied dat het huwelijk, de echt, dat is een oud woord voor het huwelijk, niet gebroken mag worden. En vorige keer hebben wij ons bezonnen op wat de Heere nu over het huwelijk zegt. Allereerst over de instelling van het huwelijk, dat de Heere dat gegeven heeft, al in het paradijs, met de woorden: het is niet goed dat de mens alleen zij. En God schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk, en hij bracht deze twee bij elkaar. Dat is de scheppingsorde. Hij gaf hen dat huwelijksverbond, dat dus onverbrekelijk is en dat een groot geheim bevat. Deze twee zullen tot één vlees zijn. Een twee-eenheid lichamelijk en geestelijk. En dan heeft de Heer daarom dat zevende gebod allerlei voorschriften en allerlei verplichtingen gegeven. We hebben stilgestaan bij de taak en de positie van de man en de vrouw binnen het huwelijk. En dus daaromtrent al die geboden, al die toepassingen die dan de catechismus ook maakt. Gij zult niet echt breken. Althans, zo staat het dan in Exodus 20. Maar u weet misschien wel dat de decaloog, de 10 geboden, niet alleen in Exodus 20 staan, maar ook op andere plaatsen in Gods woord. Onder andere in Deuteronomium 5. Waarin het soms net iets anders verwoord wordt. Want in Deuteronomium 5 staat bij het zevende gebod: gij zult geen overspel doen. Dat is niet hetzelfde als echt breken, al heeft dat er natuurlijk wel alles mee te maken. Kan. Maar het is ook wat de Heer Jezus zei bijvoorbeeld tegen de rijke jongeling. Toen die bij hem kwam vragen: goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Toen zei de Heer Jezus: nou, je moet de geboden houden. En die jongen die vroeg: maar welke geboden zijn dat dan? Nou, deze, zegt de Heer: gij zult niet stelen, gij zult niet doden, gij zult geen overspel bedrijven. Opnieuw, anders dan dat het in Exodus 20 staat en wij het gewoonlijk dus elke zondag horen. Gij zult geen overspel doen. We zouden kunnen zeggen dat Deuteronomium 5 en ook Matteüs 19 een nadere uitleg is van datgene wat de Heer in dat zevende gebod in Exodus 20 gezegd heeft. Maar de catechismus ziet daar dan ook aanleiding in terecht om dat zevende gebod niet alleen te beperken tot dat huwelijk tussen één man en één vrouw. Maar ze hebben gezien dat dat gebod zeer wijd is. En dat dat verder reikt dan alleen gehuwden, maar dat het ook gaat over ongehuwden. Dat het hele terrein, het hele brede terrein beslaat van het seksuele bestaan van de mens. Alle zonden op dit vlak. In gedachten, in woorden, in daden, in doen, in nalaten. Alles wat daar op enige manier mee te maken heeft, dat valt onder het zevende gebod. En dan wordt het woord kuisheid gebruikt. Dat is een wat ouderwets woord, jongens en meiden. Dat gebruiken wij zo niet echt veel meer. Maar dat wil zeggen een bepaalde reinheid, zuiverheid, en dan met name op dit terrein. Onkuisheid wordt verboden. Kuis ingetogen leven wordt geboden. En zo willen we er met de hulp van de Heer bij stil gaan staan en over na gaan denken. Over dat brede terrein van dat zevende gebod, dat schrijf ik boven de prediking. Het brede terrein van het zevende gebod, naar aanleiding van al die uitweidingen en toepassingen die de catechismus maakt. We letten allereerst op de zonden die verboden worden, waarin we een aantal van die dingen proberen woorden te geven. En ten tweede de weg die gewezen wordt. Het brede terrein van het zevende gebod, dat is de zonde die verboden wordt en de weg die gewezen wordt. Gemeente, toen Simson met zijn ouders op weg ging naar Timnat om daar kennis te maken met zijn aanstaande schoonouders, toen liep hij een poosje helemaal alleen. En toen kwam hij die jonge leeuw tegen. En Simson kreeg van de Heere de kracht om die leeuw bij zijn bek te pakken en in tweeën te scheuren. Die leeuw die kon hij aan. Maar er was een andere leeuw, zo zou je kunnen zeggen, in zijn leven, waardoor hij aangevallen werd en die kon hij niet aan. Die leeuw die scheurde grote stukken vlees uit hem. Die leeuw die veroorzaakte dat zijn beide ogen werden uitgegraven. Die ogen waarmee hij zo gezondigd had. En gemeente, die leeuw met al zijn kracht, die komt vroeg of laat op u, jou en mij af. En dan bedoel ik natuurlijk niet een letterlijke leeuw van vlees en bloed. Maar ik bedoel een kracht in ons bestaan, een honger zou je het bijna kunnen zeggen, een bijna onverzadigbare macht die elk mens vroeg of laat in zijn greep krijgt. De ene zal daar meer last van hebben dan de ander. Maar het is die kracht en die macht, die begeerte, die op zichzelf niet zondig is, die de Heer ook geschapen heeft, die ook nodig is om ons als mensen voort te kunnen planten. De seksuele begeerte die ons zedelijke bestaan aangaat. Maar die kracht en die macht, die komt in ons leven tot openbaring. En omdat wij mensen zijn die buiten het paradijs leven, zijn wij juist vatbaar voor ontsporingen en uitspattingen juist op dit gebied. Hoe vaak dat de apostelen in hun vermaningen aan het slot van de brieven niet beginnen met juist deze zonden aan te wijzen. Omdat dat kennelijk een macht is die zo snel aan de oppervlakte komt, waar mensen zo snel in struikelen en in onderuit gaan. En daar heeft de Heere dus in zijn woord allerlei geboden voor gegeven. Ook het zevende gebod. Als een dijk eigenlijk, als een bescherming om ons bestaan en om dat bestaan van de naaste. Gij zult niet echt breken, nader bepaald dus, gij zult geen overspel doen. En dan hebben we het gelezen, een voorbeeld daarvan, in het schriftgedeelte in Johannes 8. Daar lazen we van die vrouw die op de daad zelf gegrepen wordt. Ze is betrapt. En de fariseeën die nemen haar mee en die brengen haar naar de Heer Jezus toe. Misschien dat ze haar al buiten de stad hebben gebracht, daar was ze op de Olijfberg, hij kwam daar vanaf. Dat ze haar daar wilden stenigen en dat ze onderweg de Heer Jezus tegenkwamen. En toen hebben ze haar bij Jezus gebracht. En ik vraag mij dan natuurlijk, net als u altijd af, waar is dan die man gebleven waarmee ze dat overspel deed? Die was daar toch net zo schuldig aan, misschien nog wel schuldiger. Nou, dat zal denk ik te maken hebben met de onderdrukte positie van de vrouw in die tijd en toen in dat land. En de Heer Jezus, die, zo hebben we vorige keer al gezien, die maakt radicaal een einde aan die onderdrukte positie. En er is vanuit het woord op geen enkele manier aan te wijzen of te legaliseren dat een vrouw minder is of ondergeschikter is dan de man. Maar toen was dat zo. En als de fariseeën dan met die vrouw aankomen, dan stellen zij de Heer Jezus de vraag, zo staat er in dat gedeelte, om hem te verzoeken. En ze wijzen op de wet van Mozes. Gij zult niet echt breken, zo staat erin. En ook de straf die daarop gesteld staat, want iemand die de echt breekt, iemand die overspel heeft bedreven, die moet gestenigd worden. En dan gaan ze hem verzoeken. Doch gij, wat zegt gij? Ze zoeken aanleiding om hem te kunnen beschuldigen, om hem te kunnen veroordelen. En wat doet de Heer Jezus dan? Nou, hij zegt in eerste instantie niets. Hij schrijft eerst wat op de grond. Maar dan blijven ze aanhouden. Zeg ons, wat vindt u daar nou van? Moet deze vrouw nou gestenigd worden of niet? En dan staat de Heer Jezus op. En dan zegt hij, jullie hebben gelijk. Hij ontkent het niet. Ze moet gestenigd worden. Maar hij brengt dat gebod op een hoger plan. En hij kijkt hen aan, zoals alleen hij dat kan. En dat raakt hen kennelijk. En dan zegt hij, nou, wie zonder zonde is, en dan bedoelt hij met name deze zonde, wie zonder deze zonde is, die werpen dan eerst de steen maar. En hij keek rond. En dan staat er toch wel heel eerlijk en ontdekkend dat ze allemaal weggingen. Beginnende bij de oudste, die inderdaad al meerdere zonden op dit terrein had liggen, tot aan de jongste toe. En uiteindelijk dan blijft die vrouw met de Heer Jezus over. En zo plaatst gemeente de Heer deze zonde op een hoger plan. Het gaat niet allereerst om de vraag, hoe zien de mensen ons? En waar weten de mensen ons van te beschuldigen? En hoe is ons uiterlijke leven in dit opzicht? Maar hoe ziet God ons? En wat weet de Heere in zijn alwetendheid van ons te zeggen? Wat weet Hij van ons hart? De Heer Jezus heeft die toespitsing nog een keer gemaakt als hij in de bergrede van Matteüs 5 tot en met 7 de wet niet teniet doet, maar hij scherpt die wet zelfs aan en dan zegt hij met betrekking tot het zevende gebod, gij hebt gehoord dat van de ouden, dus de wet van Mozes, gij hebt gehoord dat van de ouden is gezegd, gij zult niet echt breken en gij zult geen overspel doen. En dan bedoelt hij die letterlijke daad. Dat wordt daar in dat oude verbond bedoeld. De letterlijke daad van de echtbreuken van de overspel. Maar hij zegt, ik zeg u. En dan scherpt hij het aan. En hij verdiept het. Dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel met haar gedaan. Voor God. Zo ziet God ons. Als wij een vrouw zien die ons aantrekt, of een man als vrouw zijnde, want de vrouwen zijn niet boven dit gebod verheven. Denk maar aan de vrouw van Potifar die Jozef aanzag om hem te begeren. Dan heb je al overspel gepleegd voor God. Dan, al doe je niet meer dan kijken. Er komt geen vervolg, je maakt geen afspraak met die man of die vrouw, je bedrijft het niet, dat overspel, maar voor God, voor zijn heilig en alwetend oog, ben je een overspeler, een overspeelster. Alleen al door die gedachten. En alleen al door dat kijken en dat fantaseren. En dat is voor de catechismus aanleiding geweest, gemeente, om dit gebod zo uit te werken zoals ze dat gedaan heeft. En door te zeggen dat alle onkuisheid, dus alle onzuiverheid op zedelijk gebied van God vervloekt is. En dat geldt dus niet alleen voor de gehuwden, maar dat geldt ook voor de ongehuwden. Binnen het huwelijk, buiten het huwelijk, alles wat niet kuis, alles wat niet rein, wat niet heilig en zuiver is op het zedelijke terrein, dat gebied, dat is zonde voor God. En dan gaat het niet alleen maar over zondige daden, maar zo zegt antwoord 109, ook gebaren, woorden, gedachten, lusten en kortom alles wat de mens daartoe trekken kan. En gemeente, dan kost het u en mij denk ik geen moeite om dit in onze tijd op allerlei manieren te actualiseren. Dat wij in dat opzicht in een tijd leven die juist op dit gebod zo ontzaggelijk glad is. En zoveel mogelijkheden biedt. Wij hoeven niet meer naar een bioscoop te gaan om een onzedelijke film te bekijken. We hoeven niet meer naar een boekhandel of een tankstation te gaan om daar boekjes te kopen die zondigen tegen dit gebod. Je hebt je telefoon, je hebt je mobiel en in de stilte van je slaapkamer kun je alles op dit terrein te weten komen. En daar gaat het over in dit gebod. Alle onkuisheid. Het is van God vervloekt, zo staat er. Er ligt een straf op. Het is onrein. En gemeente, ik zei al, het is een honger, het is een macht in ons bestaan die we allemaal kennen en die ook in zeker opzicht geoorloofd en nodig is. En nu bedoelt de Heer ons met dit gebod natuurlijk geen ondraaglijk juk op te leggen, al kan dat soms wel eens zo gevoeld worden. En al wordt er in de wereld natuurlijk op allerlei manieren om gelachen. Maar de Heer bedoelt dit als een bescherming. Een bescherming, een dijk van maatregelen om het lichaam, om de eer, om de naam, om de gezondheid van jezelf en van de ander te bewaren en te bewaken. Dat je dat niet op het spel zet door je lichaam aan Jan en alle man te geven. Door op allerlei manieren te zondigen, ook op dit terrein. Wat zoveel schade en zoveel smet op het leven kan werpen. Zeker als dat breder bekend wordt. De schade die het veroorzaakt in heel veel gevallen ook als het gaat om het lichaam. De SOA's, die seksueel overdraagbare aandoeningen, die je verminken, die je soms zelfs kunnen doden. De Heere wil dat niet. En vandaar die maatregelen. Dat die gave die hij gegeven heeft alleen binnen de heilige band van het huwelijk mag en kan worden gebruikt. De Heere heeft onze goede naam op het oog, de goede naam van onze naasten. Hoeveel mannen en vrouwen van naam zijn er op dit gebied gestruikeld. Hebben een levenslange smet en schade voor zichzelf en voor hun naasten veroorzaakt. Bovenal de schade, gemeente, die het veroorzaakt voor je onsterfelijke ziel. De Heere waarschuwt er zo ernstig voor in het Openbaringenboek en in 1 Korinthe. Dat geen hoereerders, nog overspelers, nog ontuchtigen het koninkrijk der hemelen zullen beërven. Nou gemeente, dat mogen toch wel voldoende motieven zijn. Vanuit de schrift. Je eigen naam en eer. En die van je naaste. Je gezondheid. Maar bovenal je onsterfelijke ziel. Dat mogen toch wel voldoende motieven zijn om ons te bekeren. En dan mag de vraag toch klinken. Dan moet de vraag klinken. En dan moet ieder die maar voor zichzelf persoonlijk beantwoorden. Op en onder de kansel. Wie moet zich van een bepaalde zonde bekeren? Wie moet in dat opzicht in de spiegel kijken? En tot de genadetroon van de Heere vluchten? En wie heeft er een adres waar hij of zij niet meer naartoe moet gaan omdat je daar verleid wordt? En dan kunnen we ook denken inderdaad aan dat adres op internet. Omdat het je onsterfelijke ziel zo ontzaglijk in gevaar brengt. Waar moeten wij mee breken? Welke boeken moeten we niet meer lezen? Wat moeten we niet meer bekijken? Waar moeten we niet meer naar luisteren? Die dingen waarvan de catechismus in het slot zegt: al wat de mens daartoe trekken kan. De vraag hoe wij ons kleden. Daar hebben we een aantal weken geleden al even kort bij stilgestaan, naar aanleiding van dat feest in Perzië, waar koningin Vasti opgeroepen werd om in doorzichtige kleding te verschijnen. De apostel Paulus zegt: verzorgt uw vlees niet tot begeerlijkheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. En wie gemeente met dat kleed bekleed wordt, die zal inderdaad zich niet blootgeven. En de ander niet willen verleiden. En gemeente, moeten we nog meer noemen om wel te laten zien dat er op dit gebied heel veel schuld ligt. Maar ook heel veel nood ligt. Want nogmaals gemeente, we hebben het over een kracht. We hebben het over een macht, over een honger. Die soms zomaar de kop kan opsteken, waarvan we net gezongen hebben: de driften zijn veel, het hart is onrein. En zeker kan dat een ontzaglijke kracht zijn voor mensen die niet die gaven der onthouding hebben, zoals Paulus dat noemt, maar die ook niet de mogelijkheid hebben om binnen dat huwelijk die gevoelens legitiem te mogen beleven. Alleengaanden die nooit of nog niet tot een huwelijk kwamen of hun huwelijk zagen breken, weduwen, weduwnaren, gehandicapten verstandelijk of lichamelijk, die een beperking in dat opzicht ook hebben, maar wel die krachten wij als gevoelen. Maar ook zij die andere geaardheid hebben, wie er verlangens uitgaan naar iemand van hetzelfde geslacht. Maar wat door de Heere onkuis, onzuiver genoemd wordt. Al die dingen die in de staat van de rechtheid in het paradijs niet voorkwamen, maar die echt als gevolgen van de zonde buiten het paradijs, door het zondige hart, uit het zondige hart voortkomen. Een ontzaglijk kruis kan dat zijn. En de Heer heeft dat nooit bedoeld uit de hardheid, zo zei ik. Het is niet om ons een ondraaglijk juk op te leggen, maar Hij heeft ons er niet voor over. Wat baat het een mens zo hij in dat opzicht de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. En daarom wijst de Heere ook de weg uit deze zonde en ook de weg naar de vergeving van de zonde. En al staat het dan niet zozeer in dit antwoord, maar gemeente, de schrift laat het ons op allerlei manieren weten dat Christus hier als het grote voorbeeld en als het grote lam Gods gevolgd moet worden en gezocht moet worden. Alleen in Christus is er kracht te vinden, is er vergeving te vinden tegen en voor deze zonde. Als het gaat over dat heilige huwelijk, gemeente, over Dat wondere geheim tussen man en vrouw, dan verwijst Paulus in Efeze 5 naar de verhouding tussen Christus als de grote hemelse bruidegom en zijn bruidsgemeente. Deze verborgenheid is groot, zo zegt hij, als hij wijst op die eenwording tussen man en vrouw. Maar hij zegt, dit zeg ik ziende op Christus en zijn gemeente. Waar hij het heeft over het hoofd en over het lichaam. Hoe de verhouding tussen man en vrouw is. En dat Christus als het hoofd nooit iets zou doen wat zijn lichaam, wat zijn bruidsgemeente zou kunnen schaden. Integendeel, hij heeft zichzelf gegeven voor die bruidskerk. Heeft zichzelf in dienst gesteld van dat lichaam. De verhouding tussen Christus en de bruid die hij van zijn vader gekregen heeft en die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Hij is ook niet alleen een voorbeeld, zoals hij geleefd heeft, heilig en zuiver, kuis, zoals dit gebod, zoals dit in de catechismus genoemd wordt. Niemand kon hem van zonde betichten, ook op dit terrein niet. Maar hij is ook degene die het voor zijn kerk gedaan heeft als het gaat om de vergeving van deze zonde. Hoeveel voorbeelden staan er niet ook in het evangelie van mensen die juist op dit terrein zijn gestruikeld en zijn gevallen. Hij zegt zelf, alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden. Ook deze zonde, die zoveel schade kan berokkenen, die ons geweten zo kan verwonden. En waar David, althans ik denk dat hij het daarover heeft als hij Psalm 25 dicht en als hij vraagt, gedenk niet de zonde mijner jonkheid. Waarin juist op dit terrein zo vaak gezondigd wordt, waarin gegaan wordt tegen dat zevende gebod. Als we een voorbeeld zoeken, gemeente, van de vergeving van de Heer Jezus Christus, juist ook op het terrein van het zevende gebod, dan kunnen we terecht bij Lucas 7. Daar treffen we de Heer Jezus aan in het huis van Simon de Farizeeër. En terwijl hij daar zit, dan komt daar een vrouw binnen. Een zondares, zo staat er dan. En er wordt bedoeld een zondares op het terrein van het zevende gebod. Een overspeelster. Een publieke vrouw. Een hoer. En die vrouw die komt binnen en ze zegt niks. Maar ze knielt aan de voeten van Christus neer. En haar hoofd is vol met water en ze weent en die tranen, die vele tranen die uit haar ogen rollen, die vallen op de voeten van de Heer Jezus Christus. En ze gaat zijn voeten droogmaken met haar haar. En de Heer Jezus die laat haar begaan. En dan zit daar die Farizeeër bij. En die ergert zich daaraan. En die wil liever dat Jezus haar bestraft. Vanwege dat zondige leven van deze vrouw. Maar de Heer Jezus, gemeente, die doet heel anders. Hij schenkt haar vergeving. Zoals zij tot hem kwam. Met haar tranen. Met haar belijdenis van schuld. Met heel haar verzondigde leven. Zo ontvangt hij haar. Hij stoot haar niet weg. Hij schopt haar niet weg. Want hij zag dat die tranen uit een verbroken hart kwamen. En uit een verslagen geest. En David zegt, een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Maar die tranen, die werden door hem opgevangen in zijn fles. Ze zijn nooit bij God veracht geweest. Deze vrouw, met haar weggegeven lichaam, met haar geschonden bestaan. Ze heeft veel lief gehad, zo zegt de Heer Jezus. En bedoelt hij veel op dit terrein. Maar daarom is haar ook veel vergeven. En dat is de verkondiging van het evangelie, gemeente, bij de wet, omtrent dit gebod. Er is vergeving bij het lam. Ook voor de overspelers. En voor de pornoverslaafden. En voor de ontuchtigen. Zelfs voor de incestplegers is er bij God vergeving. Als we maar net als deze vrouw in de verbrokenheid van het hart en de verslagenheid van de geest aan zijn voeten neerknielen, dan is de Heer Jezus Christus gewillig. Het staat zo mooi in de christenreis. Als christen dan bij de enge poort komt en hij klopt aan, dan spreekt hij met de poortwachter die welwillend wordt genoemd. En welwillend, de poortwachter bedekt het beeld van Christus. Die staat dan nog in de sluiers, in de nevels gehuld. Maar hij zegt, wij ontvangen alle zondaars. Geen enkele zondaar wordt weggestuurd. En gemeente, dat mag het evangelie zijn van deze middag. En dan is de vraag aan u, aan jou, aan mij, hebben wij hem nou al nodig gekregen? Hebben we hem zo nodig gekregen? Ook met betrekking tot deze zonde. Bij hem is er vergeving. Bij hem is er genade. Hij wordt in het evangelie genoemd een vriend van hoeren en van tollenaren en zondaren. Daar zat hij aan. Te midden van zulke mensen. Nou zouden wij, gemeente, daartussen hebben gepast? Zouden wij daar een plekje hebben kunnen innemen? Omdat we ook misschien als rijke jongeling beseffen dat we geen draad beter zijn dan die overspelige vrouw. En die hoer uit Lucas 7. En al die anderen die met deze zonden zich besmet weten. Omdat we geleerd hebben wat David leerde. Het is niet alleen dit kwaad. Die zonde tegen het 7e gebod en die zonde tegen het 6e gebod. Die zonde tegen Batseba of tegen Uria. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Omdat we geleerd hebben wat de Heer Jezus zegt. Dat wie tegen één gebod gezondigd heeft, die heeft ze tegen allemaal gezondigd. Hebben we nou de vergevende liefde en de vergevende kracht van deze vriend van tollenaren en zondaren al nodig gekregen? Zijn er alle tranen gevloeid, gemeente, uit dat gebroken hart en uit die verslagen geest die in de fles van de alwetende God zijn opgevangen? En is het ons wel eens een wonder geweest? Ook als we misschien bewaard gebleven zijn voor de uitbraak van deze zonde. En heb je het wel eens tegen de Heere gezegd, ook in de verbrokenheid van je hart, Heere, wat is het toch een wonder dat het er bij mij niet uitgekomen is. Wat is het toch een genade dat het niet op mijn voorhoofd geschreven staat, wat er allemaal in mijn gedachten leeft. Als ik ervoor bewaard ben, dat wil niet zeggen dat ik beter ben dan die andere mensen. Want ze moesten eens weten wat er af en toe in mijn dromenwereld naar voren komt. De dingen die uit het hart des mensen voortkomen. Al blijft het misschien voor het oog verborgen. Gemeente, de Heer is, zo zegt Paulus in 1 Korinthe 1, de Heer Jezus is gegeven tot rechtvaardiging en heiliging. Maar zijn leven is ook gegeven tot een bedekking van alle schuld. En ook een navolging, ook op dit terrein. om zijn beeld gelijkvormig te worden. Om een heilige woning te bereiden voor zijn geest. Want de catechismus wijst er dan ook op als een motief in de strijd tegen de zonde. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Dat geldt natuurlijk allereerst het volk van God. Zij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, die bekeerd werden in hun hart, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, die één lijf met Hem zijn. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest, waarin die Geest wil wonen. Maar ook de onbekeerden hebben zich dit aan te trekken. Want al hebben wij dan, net als Adam en Eva, dat lichaam overgegeven aan de vorst der duisternis, en al staat het in zoveel opzichten in dienst van de zonde, de Geest zoekt om van die woonplaats van de boze en de krochten waarin de zonde zich schuilhoudt een tempel te maken, zuiver en heilig, in lichaam en in ziel. Maar dat geldt wel heel bijzonder voor de kinderen van God. Voor hen die overgegaan zijn uit de duisternis van de zonde en van het zondige bestaan tot het wonderbare licht. Dat de Geest daarin wil wonen, dat Hij daar ruimte wil hebben. In de wedergeboorte komt die Heilige Geest in dat door zonde bevlekte en besmette hart. En Hij gaat dat zuiveren, Hij gaat dat reinigen, Hij gaat dat geschikt maken. Hij gaat er plaats maken voor de Heer Jezus Christus, maar Hij wil dat ook heiligen. Dat ze zijn beeld gelijkvormig zullen worden. En gemeente, dat is een strijd. Dat is een ontzaglijke zware strijd, zeker als het gaat om de strijd tegen deze leeuw. Tegen die macht, tegen die honger, tegen die kracht. Die niet bij iedereen ophoudt bij een bepaalde leeftijd. Maar die bij tijden en wijlen toch weer zo sterk naar boven kan komen. Waarvan de dichter van het berijming van het gebed des Heren zegt: Gij weet het, onze kracht is klein. De driften zijn veel. En het hart is onrein. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel doen. Nou, misschien zijn er mensen die zeggen: nou, ik heb dit gehoord, maar ik moet toch wel zeggen, dit gaat grotendeels aan mij voorbij. Ik heb er eigenlijk helemaal geen last van deze zonde. Nee, dat zou kunnen natuurlijk. Dat heeft misschien ook soms wel eens met leeftijd te maken. Dat die oude leeuw, zal ik maar zeggen, zijn tanden zijn stomp geworden. De gevoelens zijn misschien wat weggeëbd. Maar we zijn toch jong geweest. En als je dan eens teruggaat naar al die jaren, naar de zonden ook van de jonkheid, is het dan echt niet meer nodig dat we, net als David, nog weer eens om vergeving bidden? Heere, gedenk niet de zonde mijner jonkheid. En de grote vraag is trouwens toch: zijn wij nou ingelijfd in Christus? Kennen wij nou de vergevende kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus, niet alleen voor deze, maar voor alle zonden? Er kunnen er ook zijn in de kerk of thuis die zeggen: het is eigenlijk alleen maar over mij gegaan. Het ging over mijn hart. En het ging over mijn leven. Over die krachten, die macht waar ik soms wanhopig van word. Die me in zijn greep heeft, waaraan ik bijkans verslaafd ben. En de gelegenheid hoeft zich maar voor te doen of de genegenheid is er. Die leeuw die is zo sterk in mijn leven. De driften zijn veel en het hart is zo onrein. Ach, beste vriend of vriendin, word dan toch niet moedeloos. Er is kracht in het bloed en is vergeving in dit bloed, ook tegen deze zonde. Kobrugge die zegt in een preek over deze, over dit gebod: gij zult niet echt breken. Laat u maar veroordelen en veroordeel uzelf. Geef de wet gelijk en geef de Satan gelijk. Geef uw geweten gelijk. Maar houd u vast aan Christus zoals u bent. Er is nog nooit iemand te diep gezonken. Of hij wist zo een op te rapen uit die kuil van modderig slijk. Want gemeente, boven dit gebod en boven al de geboden, boven de overtreding van dit gebod, staat toch geschreven: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ook van deze zonde. Hoe zwaar en hoe lang wij ook tegen dit gebod hebben gezondigd. Er is vergeving en kracht in dit bloed. De Heere Jezus stuurt geen zondaren weg. En we mogen ook in en met deze zonde toegaan tot de troon der genade. En dan hoeven we geen kruik mee te nemen. Met zalf om de voeten van de Heere Jezus te zalven. Maar dat verbroken hart, daar zoekt hij naar. En die verslagen geest. En die tranen die opkomen uit een door schuldbesef getroffen en verslagen hart. Maar de vraag is: hebben wij nou deze Christus nodig? Hebben we gezien dat de zonden ook op dit terrein en tegen dit gebod zo verwoestend zijn? Even een moment is er de bevrediging. Even een moment is het de lust. Maar het brengt zoveel schade. Het brengt zo'n smet op het leven. Ja, het brengt je ziel in groot gevaar. En als de Heere dan deze avond de zonde aanwijst en de zondaar aankijkt: gij zijt die man en u bent die vrouw. Jij bent die jongen en jij bent dat meisje. Wie zijn zonde beleidt en wie ze laat, die zal barmhartigheid geschieden. Om zo schuld te beleiden en zo te vluchten tot de zaligmaker. Met die stroom van ongerechtigheden die de overhand soms heeft, maar die door de Heere verzoend en gezuiverd wordt. Amen. wij samen naar Gods aangezicht. Heere, wilt u zelf door uw geest dit woord in onze harten indragen. U die volmaakt ons hart, de uitgangen daarvan en de praktijk ervan in ons leven kent. En Heere, geef dan wij dat wij er dan allemaal aanleiding vinden om vanavond onze knieën te buigen. En de vinger te leggen bij de woorden die we zojuist gezongen hebben. Ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Heere, wilt u onze zonden genadig vergeven? Wilt u ons aanzien in het bloed van uw Zoon, de gekruisigde Christus, dat toch reinigt van alle zonden? Wil ons heiligen door uw Heilige Geest en ons lichaam maken tot een tempel van uw Heilige Geest. Heere, wil ons deze week die we begonnen zijn helpen in de strijd die soms zo zwaar kan zijn, waarin we geen kracht kunnen vinden tegen de menigte die tegen ons opstaat. Maar in dat bloed, Heere, daar ligt toch kracht. Daar ligt toch vergeving. Daar ligt toch alles wat een verloren zondaar of zondares nodig heeft. En laat ons dan moed mogen grijpen, Heere, uit de gewilligheid die er bij u is, om zondaren te ontvangen, ook deze zondaren, en met hen te eten, gemeenschap te houden. Ga met ons het verdere van deze avond en de week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen. De kinderen op school, de jongeren in de studie of het werk, de vaders en moeders in de gezinnen, in het maatschappelijke leven, ieder die taken heeft, maar ook zij die niet meer werken hoeven of niet werken kunnen of geen werk hebben. Wees ons in het ambtelijke leven nabij, in de huisbezoeken, ook aanstaande dinsdag in de gemeenteavond. Als het gaat, Heere, om de kerkelijke omstandigheden waarin we zijn, die onze gemeente ook aangaan, o Heere, bewaar ons toch als gemeente. En leer, geef dat we als gemeente ook samen mogen blijven. En dat we de weg gewezen krijgen door u, juist als we geen weg weten. En wilt u in dat opzicht ook aan onze kerken gedenken, Heere. En aan dat woord dat gij ook in onze kerken een plaats hebt gegeven. De belijdenis die op dat woord gegrond is. En het leven ook vanuit de kerkorde dat ons is aangewezen. Behoud ons, Heere, en wil bijstand zenden. Verlos en bewaar en verschonen. Wilt u ons allen bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood? Geef, Heere, dat volgende week onze broeder Pronk hier door uw genade en geest het woord mag bedienen. En wij in onze oud-gemeente Elburg, stel ons ook daar tot een zegen. Vergeef u genadig, Heere, al het tekort dat er was, in spreken en in luisteren, dat geen recht deed aan de heiligdom, aan de reinheid van uw heiligdom. Maar wilt u het volmaken met uw Heilige Geest? En hoor onze gebeden uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers, zingen wij tot slot. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde van Psalm 17. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.